Goedemorgen luisteraars. Het is vandaag zondag 21 juni. U luistert naar een korte dienst van Evangeliegemeente De Oase. De spreker is Connie Karsten. Deze dienst is zonder muziek en samenzang. In gewone tijden houdt De Oase haar diensten elke zondagmorgen in de Torenlaan nummer 38. Nu, vanwege de coronapandemie, zijn er geen diensten, maar u kunt wel telkens vanaf zondag 10 uur naar een nieuwe preek luisteren die van tevoren is opgenomen. Die preek vindt u op www.de-oase-zeist.nl. En als u drukt op de knop preek van de week, dan heeft u dus een verse nieuwe preek. En eerdere preken kunt u ook vinden op de website. Ik ga u voor in gebed. God in de hemel, we danken u dat u er bent. Dat u bent bij de opname, maar dat u ook bent bij de luisteraars. Dat u bent daar waar het hart van uw kinderen naar u uitgaat. En soms gaat uw liefde nog veel verder, vaak, want u bent niet beperkt. Dank u wel. Wij vragen u om uw zegen, terwijl we spreken en luisteren, opdat we mogen ontvangen wat u tegen ons wil zeggen. Wij vragen u dat alles in de naam van Jezus. Amen. Ik spreek vanmorgen over een onderwerp waar ik een titel aangegeven heb, die misschien even vreemd overkomt, maar al sprekende denk ik dat u het wel gaat begrijpen. De titel is Help, mijn wereld wordt groter. Het gaat over een hele belangrijke gebeurtenis die we opgetekend vinden in het boek Handelingen, en wel in de hoofdstukken 10 en 11. En we gaan daar even met elkaar bij stilstaan, naar luisteren. Ik lees bepaalde gedeelten en ik vertel bepaalde gedeelten mijn eigen woorden. Je zou kunnen zeggen, het lijkt bijna wel een toneelstuk in 6 delen. Alleen, het is geen toneelstuk. Het is echt gebeurd. En ik zou zeggen, gelukkig maar. We gaan voornamelijk kijken naar Handelingen 10. En dat speelt zich af in Caesarea, een plaats helemaal in het noorden van Israël, en in Joppe, dat daar zo'n 50 kilometer bij vandaan ligt. En het hoofdstuk 11, wat ik ook even noem, speelt zich af in Jeruzalem. Er zijn eigenlijk in dit stuk, in dit gedeelte, twee hoofdpersonen. De eerste is Cornelius. Hij is een bevelhebber van het leger, van het Romeinse leger. En hij is aangesteld over ongeveer 100 man. Zo iemand noemen we een centurio. Hij woont in Caesarea. Hij is een Romein. Maar hij is ook iemand die God vereert, de God van de Joden. Hij is niet besneden, maar houdt zich wel aan een aantal van de Joodse wetten en heeft een warm hart voor de God van de Joden. En de tweede hoofdpersoon is Petrus. Die kennen we natuurlijk goed, een van de 12. En Petrus verblijft in Joppe. En Joppe is een plaats iets ten zuiden van Caesarea, ongeveer op 50 kilometer afstand. Nu gaan we naar het eerste deel van dit mooie verhaal. En ik lees voor uit de Bijbel, uit Handelingen 10, de versen 1 tot 8. Een van de inwoners van Caesarea was een centurio van de Italiaanse cohort. Een cohort is een legereenheid, die Cornelius heette. Hij was een vroom man, die, net als zijn huisgenoten, God vereerde. Hij gaf rijkelijk aalmoezen aan het volk en bad veelvuldig tot God. Op een dag kreeg hij omstreeks het 9e uur een visioen, waarin hij duidelijk zag hoe een engel van God zijn huis binnenkwam. Hij hoorde hem zeggen: Cornelius. Hij staarde de engel verschrikt aan en vroeg: wat is er, Heer? De engel antwoordde: je gebeden en aalmoezen zijn door God als offer aanvaard. Stuur daarom een paar van je mannen naar Joppe om Simon te halen, die ook wel Petrus wordt genoemd. Hij verblijft bij een leerlooier die eveneens Simon heet en in een huis aan zee woont. Toen de engel die met hem had gesproken was weggegaan, liet Cornelius 2 dienaren bij zich komen en een vrome soldaat uit zijn gevolg. Nadat hij had uitgelegd waar het om ging, stuurde hij hem naar Joppe. En dan gaan we het verhaal verder volgen en dan komen we bij het 2e deel. En dat begint bij vers 9. Als u een Bijbel hebt, ik lees uit de NBV, dan kunt u het verhaal ook goed volgen. In het 2e deel zien we dat Petrus in het huis van Simon de leerlooier zich daar ophoudt. En dat hij daar ook een visioen krijgt. Maar hij krijgt ook een opdracht. Ik lees het voor uit de Bijbel vanaf vers 9. De volgende dag, nog voordat de gezanten van Cornelius en Joppe waren aangekomen, ging Petrus omstreeks het middaguur naar het dak van het huis om daar te bidden. Maar hij kreeg honger en wilde iets eten. Terwijl er eten voor hem werd klaargemaakt, werd hij gegrepen door een visioen. Hij zag hoe vanuit de geopende hemel een voorwerp dat op een groot linnen kleed leek, aan 4 punten op de aarde werd neergelaten. Op het kleed bevonden zich alle lopende en kruipende dieren van de aarde en alle vogels van de hemel. Hij hoorde een stem zeggen: ga je gang, Petrus, slacht en eet. Maar Petrus antwoordde: nee, Heer, in geen geval, want ik heb nog nooit iets gegeten dat verwerpelijk of onrein is. En voor de 2e maal hoorde hij de stem: wat God rein heeft verklaard, zul jij niet als verwerpelijk beschouwen. Tot 3 maal toe hoorde hij de stem. En direct daarna werd het voorwerp weer in de hemel opgenomen. Petrus vroeg zich verbijsterd af wat de betekenis kon zijn van het visioen dat hij had gezien. Juist op dat moment arriveerden de afgezanten van Cornelius bij de poort, nadat ze overal navraag hadden gedaan naar het huis van Simon. Ze trokken door geroep de aandacht van de bewoners en vroegen of Simon Petrus in dit huis verbleef. Terwijl Petrus nog nadacht over het visioen, zei de geest tegen hem: er zijn hier 3 mannen die naar je op zoek zijn. Ga meteen naar beneden en ga zonder aarzelen met hen mee, want ik heb hen gezonden. Petrus ging naar beneden en zei tegen de mannen: ik ben degene die u zoekt. Wat is de reden van uw komst? Ze antwoordden: Cornelius, een centurio, een rechtvaardig man die God vereert en bij het hele Joodse volk in aanzien staat, heeft van een heilige engel opdracht gekregen u naar zijn huis te laten komen om te luisteren naar wat u te zeggen hebt. De volgende dag ging hij samen met hen op weg en enkele broeders uit Joppe gingen met hem mee. Dan komen we bij het 3e deel van het verhaal, waar Petrus Cornelius ontmoet en zijn huis binnengaat. We beginnen te lezen vanaf vers 24. Een dag later kwam hij in Caesarea aan, waar hij werd opgewacht door Cornelius, die zijn familieleden en naaste vrienden bijeen had geroepen. En dan vertelt Cornelius het verhaal. Dit zijn mijn eigen woorden. Hij vertelt het verhaal hoe een engel hem verschenen is en gezegd heeft dat hij Petrus mag laten halen. Vers 33, Cornelius zegt: ik heb meteen een paar mannen naar u toegestuurd en het is goed dat u gekomen bent. Wij zijn hier ten overstaan van God bijeen om te luisteren naar alles wat u door de Heer is opgedragen. En dan begint Petrus te spreken vanaf vers 34. Dat is deel 4 van dit prachtige verhaal. Daarop nam Petrus het woord en zei: nu begrijp ik pas goed dat God geen onderscheid maakt tussen mensen, maar dat hij zich het lot aantrekt van iedereen, uit welk volk dan ook, die ontzag voor hem heeft en rechtvaardig handelt. God heeft aan de Israëlieten bekendgemaakt dat hij door Jezus Christus het goede nieuws van de vrede is komen brengen. Deze Jezus is Heer van alle mensen. God heeft aan de Israëlieten bekendgemaakt dat hij door Jezus Christus het goede nieuws van de vrede is komen brengen. En dan vertelt Petrus het hele verhaal over Jezus. Omwille van de tijd lees ik dat nu niet helemaal. We gaan naar het einde van de toespraak. Want dan bemerken we dat terwijl Petrus nog aan het spreken is, de Heilige Geest op de gelovigen valt. Dat is het vijfde deel van ons mooie verhaal. De Heilige Geest valt en op grond daarvan besluit Petrus, Cornelis en zijn huis te dopen in water in de naam van Jezus. En die verse lees ik nog een keer uit de Bijbel, vers 44. Toen Petrus nog deze woorden sprak, viel de Heilige Geest op allen die dat woord hoorden. En de gelovigen uit de besnijdenis, die met Petrus gekomen waren, ontzetten zich dat ook op de heidenen de gave van de Heilige Geest uitgestort werd. Want zij hoorden dat zij met tongen spraken en God hoog prezen. Toen antwoordde Petrus. Petrus merkte op: wie kan nu nog weigeren deze mensen met water te dopen, nu ze net als wij de Heilige Geest hebben ontvangen? En hij gaf opdracht hen te dopen in de naam van Jezus Christus. Daarna vroegen ze hem of hij nog enkele dagen wilde blijven. En zo is het gebeurd. Ik heb hoofdstuk 11 er eventjes bij gehaald. Ik ga daar niet heel veel over zeggen, maar ik vind het wel een heel mooi vervolg. Omdat in hoofdstuk 11 lezen we dat Petrus naar Jeruzalem reist. We weten niet precies hoeveel tijd daartussen zit, maar hij reist naar Jeruzalem omdat de Joodse leiders en de Joodse gelovigen, die hebben iets van dit verhaal vernomen. De heidenen hebben de geest ontvangen en ze zijn in water gedoopt. Wat is daar aan de hand? En dan vertelt Petrus nog een keer het hele verhaal, hoe het gegaan is, hoe God hem riep, hoe God Cornelius riep en over de geest die gevallen is. En dan zeggen de Joodse leiders gelukkig een heel blij en verlossend woord. Als God hun, Cornelius en zijn huishouding, wegens hun geloof in de Heer Jezus Christus hetzelfde geschenk wilde geven als aan ons, Hoe had ik hem daarvan dan kunnen weerhouden? Toen ze dat gehoord hadden, waren ze gerustgesteld. En loofden ze God met de woorden. Dan geeft God dus ook de heidenen de kans om tot inkeer te komen en het nieuwe leven te ontvangen. Als we deze hoofdstukken lezen en dit verhaal volgen, en ik heb expres ook het zesde deel eraan vastgeknoopt om te laten zien, het was niet alleen Petrus die tot inzicht kwam, maar ook de Joodse leiders en de gelovigen in Jeruzalem zagen met elkaar, hier is iets bijzonders gebeurd en daar willen we God de eer voor geven en dus willen we ook de heidenen omarmen in onze gemeenschap. Als ik deze hoofdstukken lees, ze zijn zo vol met gebeurtenissen en met woorden. Daar zou je wel 3 preken over kunnen maken. En dat is niet de bedoeling deze morgen. Ik heb voor mezelf en voor u, luisteraar, heb ik een 3tal punten die ik heel kort wilde noemen, die mij zeer aanspraken in dit verhaal. En het heeft er ook mee te maken met dat wat we de afgelopen weken beleefd hebben. We zitten midden in de coronacrisis, daar is al heel veel over gezegd. Maar we zitten ook in de tijd van de demonstraties en de oproer die dat overal teweeg brengt. En meestal terecht als het vreedzaam gebeurt. En daarom spraken de punten die ik nu even ga noemen mij extra aan. Ik heb dit verhaal al zo vaak gelezen, maar dan was het een andere tijd en een andere situatie. Maar door alles wat er de laatste weken langs is gekomen op het gebied van discriminatie, sprak dit verhaal mij extra aan. En de eerste gedachte die ik eruit haal voor mezelf, voor u deze morgen is: wat God rein heeft verklaard, zul jij niet als verwerpelijk beschouwen. Dat zei de engel tegen Petrus. Wat God rein heeft verklaard, zul jij niet als verwerpelijk beschouwen. Uit het hele verhaal blijkt dat God bedoelt de mensen. Het gaat eigenlijk niet over dieren. De dieren worden gebruikt als een beeld. De mensen die God op het oog heeft, die hij aandacht geeft, mogen niet door Petrus en ook niet door ons als verwerpelijk worden beschouwd. Het gaat niet over dieren, het gaat over mensen. En in het Jodendom was sterk de gedachte, wij zijn het alleen, het uitverkoren volk van God. Maar God zegt nee. Er is een breder perspectief. Ik kan nu, omwille van de tijd, niet helemaal ingaan op alle voorschriften van eten, van de Joden, de omgang Joden-heidenen. Maar we begrijpen toch, denk ik, wel de kern. Petrus wil niet eten van die onreine dieren. En God zegt, als ik zeg dat het rein is, dan is het rein. We hebben de laatste weken heel veel gehoord over discriminatie, over anderen minder achten. Wat mij altijd weer verbaast is dat mensen zulke idealen koesteren, ondersteunen met bijbelteksten. God aan onze kant. Wij zijn toch beter dan zij. En u hebt de verhalen van de week kunnen horen, maar u leest misschien zelf ook wel de verhalen. Mensen willen zich verheffen, willen samen klonteren en zich verheffen boven een andere groep. Maar voordat we naar anderen wijzen, laten we ook ons eigen hart doorzoeken. Wat leeft er in mijn hart ten aanzien van de vreemdeling? Vreemdeling die wij verwerpelijk achten, terwijl we het misschien niet hardop zeggen. In ieder geval is die vreemdeling minder dan wij. Een ander ras, een andere kleur, een andere godsdienst, een andere seksuele geaardheid, andere gewoonten, ander eten. En als ik de berichten op Facebook lees, dan word ik heel verdrietig en soms ook boos over de lelijke dingen die over groepen mensen gezegd worden, ook door mede-christenen. Wat God rein heeft verklaard, zul jij niet als verwerpelijk beschouwen. De tweede gedachte die ik daaraan koppel is: Jezus is de Heer van alle mensen. Dat is wat Petrus zegt. En ik lees die tekst nog een keer. Nu begrijp ik pas goed, zegt Petrus, dat God geen onderscheid maakt tussen mensen, maar dat hij zich het lot aantrekt van iedereen, uit welk volk dan ook, die ontzag voor hem heeft en rechtvaardig handelt. God heeft aan de Israëlieten bekendgemaakt dat hij door Jezus Christus het goede nieuws van de vrede is komen brengen. Deze Jezus is de Heer van alle mensen. Jezus is de Heer van alle mensen. Ik begrijp dat dat vragen oproept. Alle mensen? Hoe dan met de mensen die hem afwijzen? Hoe dan met de mensen die het evangelie nooit gehoord hebben? Hoe dan met de mensen die een andere godsdienst belijden? En ik geef een paar antwoorden zonder volledig te zijn. Alle mensen zijn kinderen van God door de schepping. God ziet iedereen aan in liefde vanuit zijn scheppersnatuur. Hij heeft mensen gemaakt. Van welke kleur en welke gezindheid dan ook. Alle mensen zijn kinderen van God door de schepping. Ze zijn niet allemaal gered en gerechtvaardigd door Jezus Christus, maar ze zijn kandidaat. Ze kunnen gered worden. En zij die niet kunnen of willen, hoe moet het met hen? Wij geven hen in Gods hand. Een God van genade die niet liever wil dan dat alle mensen behouden worden, zoals Timotheus zegt. Van nature willen wij meestal mensen uitsluiten. Buitensluiten. Oh ja, we zeggen, kom maar binnen, hoe meer, hoe liever. Maar eigenlijk bedoelen we, kom maar binnen, maar je moet wel een beetje op ons lijken. Of je net zo gedragen als wij. Wij houden van mensen die op ons lijken. En dan mogen er best nog wat meer zijn. Maar de vreemdeling die echt anders is, is beangstigend. En dan regeert de angst in ons hart. En dan doen we niets liever dan mensen buitensluiten. De geschiedenis is vol van de voorbeelden daarover. Angst kan ons brengen op het punt van: help, mijn wereld is al groot genoeg. En niet zoveel nieuwe mensen erbij die zo anders zijn, die in mijn ogen bedreigend zijn. Help, mijn wereld wordt groter. Maar in ons verhaal van vandaag maken we mee, en daarom is dit zo'n prachtig verhaal. En Lucas, die het boek Handelingen schreef, heeft ook veel tijd en aandacht aan dit verhaal gegeven, tot 3 maal toe in het boek Handelingen. Lucas zegt eigenlijk, niet alleen Cornelius en zijn huisgenoten zijn bekeerd, maar ook Petrus is bekeerd. Het gaat niet om 1 soort mensen, niet om 1 volk, maar God heeft alle mensen op het oog. Laten we vanmorgen bidden voor een juiste hartesgesteldheid als het gaat om anderen die niet op ons lijken. God heeft ons aanvaard. Hij aanvaardt ook hen. Moeten wij ons misschien ook bekeren van bekrompen gedachten, vijandige gedachten, angstige gedachten ten aanzien van anderen? En als laatste gedachte wil ik jullie meegeven dat dit belangrijke verhaal zo prominent tot ons komt in het boek Handelingen, omdat dit verhaal de koers van de kerk bepaald heeft. De koers van de kerk is, werd, niet alleen Joden, maar een ieder die de naam van de Heer aanroept, van welk volk dan ook. En zoals ik net al zei, en als ze de Heer nog niet aanroepen, dan kun je nog hopen en bidden dat ook hun hart uit zal gaan naar de levende God. Door de handelingen van Petrus in dit verhaal, zijn beslissing en ook de beslissing van de leiders in Jeruzalem, heeft de kerk een koers gekozen van open zijn voor iedereen. En ja, ik heb zelf kerkgeschiedenis gestudeerd, dus ik weet heel goed dat er heel veel fouten zijn gemaakt door de kerk in de loop der eeuwen en soms nog, waarin wel buitensluiting plaatsvond. Maar dat mag niet en zal niet de norm van de kerk zijn. De kerk is open voor iedereen. Ons hart, het hart van de gelovigen, is open voor anderen, ook als de anderen nog niet zover zijn of nog niet zover gekomen zijn of we weten niet hoe het gaat, maar ons hart moet open zijn. Dat moet de koers zijn en blijven van de kerk van Jezus Christus. Mogen God ons daarbij helpen om die koers vast te houden, om nooit mensen buiten te sluiten, maar ze in te sluiten in Gods geweldige heilsplan van liefde en genade. Amen. Laat ons bidden. Heer, we danken u voor dit prachtige verhaal. Je wordt er heel blij van dat Petrus zo verandert en dat er ruimte is voor de heidenen. En dat dat de koers van de kerk geworden is. En tegelijkertijd, ja, wijst het verhaal ook met een vinger naar ons. Hoe gaan wij om met anderen die u nog niet kennen, maar ook vooral mensen die anders zijn. Heer, help ons om ons hart te openen en te kijken met uw ogen, de ogen van liefde en van genade. Misschien zijn we op dit moment heel druk met onze eigen zorgen. En ik bid ook voor die mensen die ziek zijn of druk zijn met familieleden die ziek zijn. Maar ik vraag u of u ons wil helpen om tegelijkertijd die openheid van hart te beoefenen. Zodat er ruimte mag zijn voor iedereen. U bent een goede God en u wil dat alle mensen behouden worden. Hoe u dat helemaal uit gaat werken, wij begrijpen het niet. Maar wij vertrouwen op uw liefde en op uw genade die het laatste woord hebben. Dank u wel. Amen. En zo mag ik u ook de zegen meegeven. De liefde van God, de genade van de Heer Jezus Christus en de gemeenschap en troost van de Heilige Geest zij en blijven met u allemaal. Amen.